Goedemorgen gemeente, thuis met ons verbonden, hier aanwezig. Hartelijk welkom. De voorganger voor deze morgen is proponent M. Slingeland uit Gouda. Heeft de kerkraad voor u de volgende afkondigingen? Deelverlente zondag 7 maart aanstaande de vierde lijnen zondag. Hoop in de ochtenddienst dominee Simons uit Montfoort voor te gaan in de avonddienst. Proponent H.B. van der Knijf uit Stolwijk. Met grote dankbaarheid wordt u meegedeeld dat dominee Tramper het beroep heeft aangenomen. We zijn verwonderd dat de Heer in korte tijd al onze vacatures weer heeft willen vervullen. Hierbij tevens de eerste huwelijksafkondiging voor Gerrit Treur en Dieneke Krombeek. Zij hopen vrijdag 26 maart in het huwelijk te treden en de kerkdienst waarin zij een zegen over hun huwelijk vragen zal om 2:30 hier in de kerk aanvangen. In deze dienst hoopt dominee De Breure voor te gaan. Eventueel bezwaren tegen dit huwelijk? Dit voorgenomen huwelijk kunt u schriftelijk en leesbaar ondertekend indienen bij de scriba tot uiterlijk 6 maart aanstaande. En het adres is scriba F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39, Nieuwerbrug. Tevens is ook het via internet mogelijk scriba@hervormdwaarder.nl. Online zondagschool. Vanmiddag hoopte weer via kerkdienst gemist. Een uitzending van de zondagschool te zijn voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. De dienst die heeft zijn aanvang om 2:30. Dinsdag 2 maart aanstaande is er wederom een uitzending van de mannenvereniging. En wij nodigen een ieder uit deze avond online te volgen via de website van de gemeente. De aanvangstijd is 19:15. Deze week worden de catechisaties weer op de voor jullie alle bekende manier verzorgd. De inzameling van de gaven. De eerste is evangelisatie Horst. Tweede en derde zijn voor de kerk. Tevens degene die wij in de voorbeden willen gedenken. Dat is mevrouw van den Berg de Waal uit Nieuwekerk aan de IJssel. Die deze week een opname krijgen in verband met onderzoek. Tevens voorbeden voor meneer Dral uit Bodegraven, die zijn tweede chemokuur inmiddels afgerond heeft. Naar omstandigheden gaat het goed, waar ze ook dankbaar voor zijn, met name gezien de terugslag en ontsteking die op de eerste chemokuur volgde. Mag het nu naar omstandigheden goed gaan. Wij zeggen tevens dank met Arno en Johanna Treur, Hof van Waarder. Donderdag 25 februari is bij hun een dochter geboren met de naam Nora Sara Anna. En Nora is het zusje van Ruben en Boas. De kerkraad wenst een ieder in ons midden en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Het zij de ochtendstond vol zoetheid, ons stelt uw gunst in het licht. Het zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Kom gemeente, laten wij dit zingen uit Psalm 92, daarvan het eerste vers. Stellen wij ons ook vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf. En zingen in antwoord daarop Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus sprak deze woorden: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij zijn samengekomen rondom het woord van God. En laten wij dan nu eerst de God van dit woord zoeken in gebed en bidden om het licht van de Heilige Geest. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Wij zoeken uw aangezicht, Heere God, in verbondenheid met de kerk die u vergadert, die door u wordt beschermd en door uw hand wordt onderhouden, uit het ganse menselijk geslacht. Wij naderen tot u in de wetenschap dat toen wij nog sliepen in het oosten, broeders en zusters, uw naam al aanriepen, samenkwamen rondom ditzelfde woord, u de lof toezongen. En wij weten dat ook later op deze dag in het Westen hetzelfde zal gebeuren, dat de kerk uw naam aanroept, uw hulp inroept en tot u bidt om ontferming. Heere, we hebben het niet verdiend dat we in uw huis zijn. We hebben het niet verdiend dat u uw woord tot ons richt. Dat u zich telkens opnieuw betoont een God te zijn van ontferming en van genade en langmoedigheid. Geef ons daar iets van te kennen deze morgen. Heere, het was zondag geworden vanmorgen. U liet ook uw zon opgaan, het licht over ons land. Maar Heere, we bidden u ook om ander licht deze morgen. Het licht van uw Heilige Geest. Mag dat licht vallen op uw woord en mag er licht vallen in ons hart. Ja, Heere, geef dat uw woord ons hart bereikt. Mogen onze harten op toonhoogte komen en mag het woord weerklank vinden in ons hart. En Heere, we brengen ook voor u dat onze harten zo vol kunnen zijn met dingen van onszelf, met zaken uit ons leven, met zorgen wellicht uit de achterliggende week. En onze hoofden kunnen zo vol zijn met onze plannen en ambities, met onszelf, met alles van de week die komt. En we kunnen ook onze handen vol hebben aan de zorg voor het gezin, het draaiend houden van ons bedrijf of boerderij. We bidden u eerbiedig dat we op adem mogen komen in uw huis, op adem aan uw voeten. En dat we al die dingen een ogenblik mogen loslaten. En dat we een goed uur hebben met uw woord. Geef ons eerbied voor uw heilige woord. Maak ons ontvankelijk. Ja, Heere, maak plaats in ons hart en ons leven voor u, voor uw geliefde Zoon, de middelaar Gods en der mensen. Mag zijn naam centraal staan, zijn werk, zijn offer en zijn bloed dat ons reinigt van alle zonden. En Heere, daarom zijn wij allen verlegen, het reinigende bloed van uw Zoon. Onthoud het ons niet. Wij kunnen geen rechten laten gelden, maar wij pleiten op uw eigen woord. Dat waar is, dat vaststaat, dat kwam uit uw mond. En we houden het u eerbiedig voor. Maak het woord waar in ons leven, in onze gemeente. Doorwaai de gemeente met uw Heilige Geest. En schud ons wakker als we zonder u leven. Als we nog op eigen benen staan en het zelf goed voor elkaar hebben. We kunnen niet zonder u leven. En we kunnen ook niet zonder u sterven. En nu is dit huis van gebed niet helemaal vol. Er moeten velen uit de gemeente noodgedwongen thuis de dienst meemaken. Wil ook daar uw zegen gebieden en uw woord krachtig laten werken. Als er zijn die aan de keukentafel de dienst volgen, in de huiskamer en misschien ook wel in een ziekenkamer, op een plek waar we alleen zijn, omdat we alleengaand zijn. Omring ons dan met uw zorg, uw liefde en uw vaderlijke trouw. En mag uw huis vol zijn van uw geest en mag uw woord klinken en doordringen en vruchten dragen van geloof en bekering tot uw eer en tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot heil van onze zielen. Wij bidden u dit om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en lezen dan een deel uit hoofdstuk 10. Marcus, hoofdstuk 10. En dan beginnen we te lezen bij vers 32. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En ze waren verbaasd en hem volgende waren ze bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende, zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen, en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten, en hem geeselen, en hem bespuwen, en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende, Meester, wij wilden wel dat gij ons deed, zo wat wij begeren zullen. En hij zei tot hen, Wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem, Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen, Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken, die ik drink, en met de doop gedoopt worden, waar ik mee gedoopt word? En ze zeiden tot hem, Wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen, De drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden, waar ik mee gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden, dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen ze het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zei tot hen, Gij weet dat degenen die geacht worden overste te zijn der volken, heerschappij voeren over hen. En hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus de blinde, aan de weg, bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande, zei dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinde, zeggende tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende, zei tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zei tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Tot zover de schriftlezing. En we zullen vanmorgen met name stilstaan bij de versen 35 tot en met 45. En daar zien we dat gesproken wordt over de leerlingen van de lijdende knecht. En daar zullen we bij stilstaan dat de discipelen streefden naar macht. Maar ook dat ze geroepen zijn tot dienstbaarheid. En het centrale punt en het centrale vers is dat ze gekocht zijn door de Zoon des Mensen. En zo zullen we vanmorgen in het bijzonder bij vers 45 stilstaan. En ik wil dat nogmaals met u lezen. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Voorafgaand aan de verkondiging zingen we van Psalm 118, vers 7 en 11. 118, 7 en 11. Jongens en meisjes, misschien kennen jullie dat verhaal over die zoon van die arme weduwe in een land ver hier vandaan. Hij kreeg verkeerde vrienden en ging het verkeerde pad op. En het werd, zoals dat altijd zo gaat, van kwaad tot erger. En de wet gold niet voor hem, dacht hij. Maar hij had het bij het verkeerde eind en werd gearresteerd en veroordeeld en kwam in de gevangenis terecht. En zijn moeder veroordeelde zijn misdaden, maar hield van haar zoon. En toen bleek dat het in dat land mogelijk was om een losprijs te betalen, een hoge som geld, om haar zoon vrij te kopen, ging ze werken aan de oever van de rivier, stenen bakken onder de brandende zon. En elke keer als die moeder bij haar zoon kwam, dan zag hij hoe zwaar dat werk haar viel. En hij zag de wonden aan haar handen. En hij zag hoe ze gebogen ging onder die last. En die zoon werd daardoor overtuigd van zijn misdaden. Zij lijdt vanwege mijn overtredingen. En op een goede dag had die moeder het geld bij elkaar verdiend. En de losprijs werd betaald. En hij was vrij. Maar al snel kwamen zijn vrienden hem opzoeken. En vroegen hem om weer verder te gaan waar ze gebleven waren. Kom, we gaan weer doen wat we zo mooi vonden. En wat ons zoveel geld opleverde. En weet je wat die zoon toen zei? Ik kan dat niet meer. Want mijn vrijheid heeft bloed gekost. En dat is wat bij een ieder die de Heere vreest en hem kent en weet van verlossing, herkenning oproept. Want onze vrijheid heeft bloed gekost. Wij die ons hebben overgeleverd in de gevangenschap, eigen wegen gekozen, misdaad op misdaad gestapeld, weg van God, met de rug naar God toe en misschien wel met een gebalde vuist naar de hemel, gevangen, schuldig, voor eeuwig gevangen. Maar dan die losprijs die de Zoon van God wilde betalen met zijn bloed. En zo zal een ieder die zijn verschijning heeft leren lief krijgen zeggen, mijn vrijheid heeft bloed gekost. Het bloed van mijn zaligmaker. Kent u dat? En jij? Of zijn we daar na zoveel kerkdiensten vreemdeling van? Horen we het aan, maar delen we daar niet in? Dan leef je voor eigen rekening. Dan moet je zelf die schuld betalen. En dan zit je nog gevangen. Kom, laten we zoeken in het woord van de Heere naar redding en naar verlossing. Naar die losprijs. Dat rantsoen waarover we lazen. En zoals gezegd, beginnen we onze studie van het woord van de Heere in vers 35, waarin we zien hoe de Heer Jezus komt tot zijn woorden van rantsoen. Want Jacobus en Johannes komen tot de Heer Jezus met een vrijpostig verzoek. Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. Als je die vraag op je laat doordringen, dan vraag je je af, wie is hier de meester en wie is hier de discipel? Het is een vrijpostig verzoek. Een blanco cheque. Wij wilden wel dat u ons gaf wat wij zullen begeren. Dat is wat de Bijbel noemt eigenwillige godsdienst. Dat God mij geeft wat ik wil. Dat hij in mijn dienst staat en ik niet in zijn dienst. En ze doen het ook nog eens op een sluwe wijze. Want we weten uit Matteüs 20, vers 20, dat ze deze vraag aan de Heer Jezus stellen via hun moeder. En dat is sluw. Want als dat verzoek zou worden afgewezen, dan was de moeder de schuldige. Maar als het verzoek werd ingewilligd, dan hadden zij wat ze wilden hebben. De 10 andere discipelen zijn op een afstandje, weten we uit vers 41. Pas dan horen de andere 10 wat Jacobus en Johannes hebben gevraagd. Die 2 die vroegen om de beste positie. Een ereplaats. En er was al eerder ruzie geweest tussen de discipelen over wie de meeste, wie de grootste was van hen. Want in hoofdstuk 9, vers 34, ging het precies hierom. Wie van hen was de meeste? En dan hoorden ze de Heer Jezus zeggen dat ze een dienaar moeten zijn. De minste moeten zijn. Maar nee, Jacobus en Johannes denken wie het eerst komt. Brutalen hebben de halve wereld. En denk eens in op welk moment deze 2 mannen dit aan de Heer Jezus vragen. De Heer Jezus heeft zojuist voor de 3e maal gezegd dat hij zou lijden en sterven. In hoofdstuk 8, vers 31, lezen we dat hij voor de eerste keer zijn discipelen vertelt, hen onderwijst, de weg is naar Jeruzalem en daar zal ik lijden en sterven. En in hoofdstuk 9, vers 31, de Zoon des Mensen zal lijden en sterven. En nu, in het hoofdstuk dat we lazen, vertelt de Heer Jezus nog meer, dat hij veroordeeld zal worden, aan de heidenen overgeleverd, gegeeseld, bespot en bespuugd. Het is alsof die echo van die woorden nog klinkt. En Jacobus en Johannes komen tot Jezus. Wij wilden wel dat gij ons zou geven wat wij begeren zullen. Maar de Heer Jezus spreekt geen bestraffing uit. Hij zegt hier niet, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Maar hij zegt, wat wilt gij dat ik u doe? Dat zal hij ook later aan Bartimeus vragen in vers 51, wat wilt gij dat ik u doe? En dan komt het verzoek van Jacobus en Johannes. Zij willen niets minder dan een sleutelpositie, een machtspositie, links en rechts van Jezus zelf. Een voorkeursbehandeling. Zij dachten daar recht op te hebben en dat te kunnen claimen. Ze dachten klaar te zijn voor die belangrijke positie. Wie is het grootst? En het belangrijkst, daarover ging het in hoofdstuk 9, vers 34. Maar ze hebben niets geleerd van de woorden van Jezus. Maar ze zijn kortzichtig, zelfzuchtig. Ze eisen de beste plek. Maar voordat we nu deze 2 mannen veroordelen, zullen we eens in ons eigen hart kijken. Leeft dat niet ook bij ons? Willen wij niet ook, soms met een heel vroom gezicht, de beste plek, de vooraanstaande plek, een voorkeursbehandeling? Laten we deze 2 discipelen niet veroordelen. Ze hebben een selectief geheugen. Die 3 keer dat het ging over het lijden en sterven van Jezus, lijken ze vergeten te zijn. Maar die woorden over het 100-voud ontvangen uit vers 30. Hij ontvangt 100-voud, nu in deze tijd. dat hebben ze misschien onthouden. Dat staat hen aan. Dat is wat ze wensen. Honderdvoud ontvangen. Vindt u het niet schokkend dat het deze twee mannen niet gaat om Jezus zelf, maar om de positie naast hem? Het gaat hen om de ereplaats. Ze spreken over de heerlijkheid. Maar welke heerlijkheid wordt bedoeld? Die in de hemel of op de aarde? De heerlijkheid van Jezus Christus of hun heerlijkheid? Had Jezus niet gezegd: zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij? En toch komt er ook nu geen bestraffing uit de mond van de zaligmaker. Hij is liefdevol en geduldig en spreekt tot hen over een drinkbeker en een doop. Woorden die wijzen op het lijden dat aanstaande is. Die drinkbeker die vol is met de toorn van God over de zonde. Die drinkbeker waarvan hij bad: laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En die doop, die duidde op het ondergaan in het water van Gods toorn, van Gods wraak. Het lijden en het sterven. Maar in vers 39 zeggen Jacobus en Johannes dat ze dat kunnen. Zelf ingenomen, zelf overschatting. Ze begrijpen het niet. En dan voorzegt de Heer Jezus hun lijden. En uit Handelingen 12 vers 2 weten we dat Jacobus wordt omgebracht door het zwaard van Herodes. En uit Openbaring 1 weten we dat Johannes inderdaad lijden zal. Die plaatsen naast Jezus zijn aan de Heere, de God de Vader, om te vergeven. En niet aan hem zelf als mens. En de 10 discipelen zijn boos, lezen we in vers 41. En er was al eerder gemor en ruzie geweest. Zij willen ook regeren. Zij willen ook die vooraanstaande plek. Een nieuw conflict dreigt. Maar Jezus grijpt in. En dat is vanaf vers 42. Hij roept hen tot zich. Hij kent ze. Hij kent hun hart. Hij weet wat er in hen omgaat. En dat geldt ook voor u en voor jou. Hij weet hoe je hier zit. Hij weet wat je verlangens zijn. Hij weet wie er op de eerste plaats staat in jouw leven. Hij weet of je voor hem leeft of niet. En de Heer Jezus vertelt over de wereld en dan met name de machthebbers van de wereld die heerschappij voeren, die met ijzeren vuist regeren, anderen onderwerpen, goedschiks of kwaadschiks, met het scherpe zwaard of met de botte bijl. En ze worden geacht te regeren, want het is God die regeert en hen die macht geeft. Het is een rangorde die is gebaseerd op kracht en macht. Maar dan zegt de Heer Jezus in vers 43, toch zo zal het onder u niet zijn. En let wel, macht en gezag is niet verkeerd. Maar het streven naar macht en het misbruik van macht, het verdrukken van de ander en het je laten bedienen op je wenken, dat is verkeerd. En dan in de versen 43 en 44 legt de Heer Jezus uit hoe in zijn koninkrijk je de eerste en de grootste kan zijn. Hij spreekt: als je groot wil worden, dan moet je dienaar zijn. En hij gebruikt in deze twee versen twee woorden, waarvan het eerste duidt op een diaken. Iemand die een ander bedient. Dienstbaar is. Maar in vers 44 gaat het nog dieper. want daar staat het woord voor slaaf. Hoe nederiger, hoe groter. Dat is de regel in het koninkrijk van de Heer Jezus. In de wereld gaat het erom dat je maar zoveel mogelijk mensen onder je hebt. Maar in het koninkrijk van God gaat het erom dat je zoveel mogelijk mensen dient. En de discipelen, volgelingen van Jezus, moeten zijn voorbeeld volgen. Het gaat om dienen in plaats van gediend worden. En het is niet nu het moment om een positie te claimen, omdat je denkt dat je daar klaar voor bent. Het is alsof de discipelen aan het klimmen zijn op een ladder, telkens een treetje hoger, kijkend naar hun concurrent. Zijn ze niet al wat verder op de ladder dan ik? Maar op die ladder komen ze de zaligmaker tegen, die afdaalt. Die zich vernedert, zich vernietigt, de gestalte van een dienstknecht aannam. Volg mij. Je moet minder worden, je moet dienstbaar worden, omlaag. De discipelen zijn traag van begrip, maar de Heer Jezus is geduldig en zachtmoedig. Zei hij het niet? Leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Je moet jezelf verloochenen, je kruis opnemen, je moet mij volgen, mijn voetstappen drukken. Maar de discipelen hebben zo'n ander beeld van wat er in Jeruzalem gebeuren zal. Zij denken aan een aards koninkrijk, waar Jezus de rijkdom van een koning zal krijgen. Maar hij zal er worden verkocht voor 30 zilverlingen, de prijs van een slaaf. Ze verwachten wellicht een erewacht voor de poorten van Jeruzalem, maar hij zal worden verworpen, weg met hem, kruist hem. Ze verwachten dat Jezus de eer zal ontvangen die hem toekomt. Maar hij zal worden bespot, bespuugd, vernederd. Ja, hun Messias zal worden gezalfd. Maar in plaats daarvan zal hij worden gegeeseld. Zij stellen zich een gouden kroon voor. Maar Jezus zal een doornenkroon dragen. En er komt geen zegentocht door de straten van Jeruzalem, maar hun Messias zal worden voortgedreven door de straten van Jeruzalem, met een opengereten rug en een houten kruis op de rug. En er komt geen feestmaal met een overdaad aan voedsel en wijn, maar hij zal edik gemengd met gal krijgen. En er is ook geen troon, maar er wacht een kruis op Golgotha. Zij willen links en rechts van Jezus, maar hij zal hangen tussen twee misdadigers. En waar zij denken dat alle hem zullen omringen, zal hij worden verlaten door allen. Ja, hij zal worden verlaten door zijn eigen vader. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De discipelen weten dit niet, maar Jezus Christus weet het wel en hij haast zich naar Jeruzalem. Hij gaat gewillig, vrijwillig, om de prijs te betalen, om de losprijs te betalen, het rantsoen. De discipelen en ook wij zijn geroepen om Jezus te volgen, in zijn dienstbaarheid, in zijn nederigheid. En daar past niet bij dat je voor jezelf kiest en je eigen eer, dat je jezelf op nummer 1 zet, maar dat je de laatste en de laagste plaats inneemt. Dan gaat het niet om je eigen belang en je eigen gemak. Nee, dienen ligt ons niet zo. Wij worden liever op onze wenken bediend. Maar toch is dit wat Jezus allen oproept te doen, dienen, de minste te zijn, dezelfde houding, dezelfde gezindheid te hebben. Niet zelfzuchtig, maar zelfverloochening. Geen zelfbehoud, maar zelfopoffering. En daar in de opperzaal, bij het Pascha, laat de Heer Jezus het zijn discipelen ook nog eens zien. Als niemand van hen dat vuile werk wil opknappen, omdat er geen slaaf aanwezig is, doet hij zijn kleed af en een doek om. En gaat op zijn knieën zijn discipelen langs om ze de voeten te wassen. En het is alsof hij daar zegt, ik laat het jullie ook nog zien. Ik ben gekomen om te dienen. Het gaat er niet om, gemeente van Christus, om de beste en de grootste en de aanzienlijkste zijn in het koninkrijk van God. De slimste, de mooiste of de populairste. Wij staan ook stil bij dat kernvers uit Marcus Evangelie, vers 45. Waar het woord begint met het woordje want. Dat duidt erop dat wat in vers 45 staat een reden is voor wat hij zegt in 43 en 44. Want Christus wijst op zichzelf als voorbeeld. Hij kwam niet als heerser, maar als slaaf. Marcus 10 vers 45 is het evangelie in een notendop. Als je dit vers begrijpt, dan begrijp je het evangelie. En deze woorden komen uit de mond van Jezus zelf. Hij had gesproken over het aanstaande lijden, over die dood die hem wacht. Maar hier spreekt hij over het grote waarom, namelijk de eeuwige zaligheid voor een ieder die gelooft. Een rantsoen, een losprijs. En hij noemt zichzelf hier de Zoon des Mensen. En dat is een messiaanse titel. Die spreekt over zijn soevereine koningschap. En dat weten we uit Daniël 7. Waar Daniël ziet in de machtige zaal van God, met tronen in de hemel, waar God is, God de Vader, die de oude van dagen wordt genoemd, de eeuwige, en waar vuur is, en waar miljoenen hem dienen. Maar ook in vers 14, dat er één komt op de wolken van de hemel, als eens mensen zou. Een man die geboren zou worden uit een vrouw. Die zou zijn onder het juk van de wet. Een man. Deze zaligmaker. Die zou uitermate worden verhoogd, zegt Paulus in Filippenzen 2. En alle knie zal zich voor hem buigen. De Zoon des Mensen. Hij die de menselijke natuur, die van jou en van u aannam. Er moest eerst vernedering zijn en dan verhoging. En ook daarover spreekt Paulus in Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht, slaaf aangenomen. En is de mensen gelijk geworden. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij kwam niet als koning, maar als dienstknecht. Als een leidende knecht des Heren. Hij liet de hemel achter, de rijkdom van het huis van de Vader, zijn soevereine heerschappij, om arm en dienstbaar te worden. Hij kwam als verlosser. Niet als rolmodel, of alleen maar goed voorbeeld, of inspirerende rabbi, hij kwam als verlosser, als zaligmaker, om zijn leven te geven. En zijn dood, die aanstaande is, zal geen ongeluk zijn, maar een offer, Hij is geen slachtoffer, maar overwinnaar. Zijn leven werd niet genomen, maar hij gaf zijn leven. Vrijwillig betaalde hij het rantsoen, de losprijs, de grootste losprijs die er ooit is betaald en betaald zal worden. Daarover spreekt Petrus in 1 Petrus 1 vers 18. Wetende dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt, uit uw ijdele wandeling, dat u van de vaderen overgeleverd is. Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekkelijk lam. En voor ons, heden ten dagen, heeft dat woordje rantsoen een karige betekenis. Alsof je op rantsoen wordt gezet. Maar in de betekenis, in de Statenvertaling, betekent het precies zoals afgesproken. Afgepast. Precies wat er is overeengekomen. Tot de laatste penning. En vraagt iemand aan wie betaalde Jezus dat rantsoen, die losprijs. En er zijn wel mensen die denken dat dat was aan de duivel. Maar aan de duivel is God niets verschuldigd. Als die losprijs zou worden betaald aan de duivel, zou hij de overwinnaar zijn. Nee, Jezus betaalt het rantsoen, de losprijs, aan God de Vader. Zijn heilige naam was geschonden. Zijn wet was gebroken. En zijn recht geschonden. En zijn toorn moest worden gestild. En daarin was de Heer Jezus gehoorzaam aan zijn Vader. En dat noemen we ook een dubbele gehoorzaamheid. Want hij hield volmaakt de wet van God en deed ook de wil van de Vader. Hij kwam om zijn ziel te geven. Zijn leven, de hoogst mogelijke prijs, zijn bloed. En daarom is de kerk van Christus duur gekocht. Die losprijs. En bij een losprijs kunnen we ook denken aan Exodus 21. Waar wordt gesproken over een slaaf die per ongeluk wordt gedood door de koe van een ander. En dat er een genoegdoening moet zijn voor die slaaf van 30 zilverlingen. En dat is het bedrag dat zal worden betaald voor de Messias. 30 zilverlingen, de prijs van een dode slaaf. Hij kwam om zijn ziel te geven voor de zonde van zijn kerk. Voor allen die door de Vader aan hem zijn gegeven, maar die gevangen zitten in de zonde, in de klauwen van Satan. Die leven in duisternis, op weg zijn naar de eeuwige dood, die zichzelf hebben verkocht aan de vorst der duisternis en zich niet kunnen loskopen en zich niet kunnen bevrijden, maar hem nodig hebben. En daarom wordt deze lijdende knecht een stervende knecht. Hij zal zijn ziel stellen als een rantsoen voor velen. En voor dat woordje voor kunnen we lezen ook in plaats van. Hij nam hun plaats in. En daarom staat ook in ons avondmaalsformulier. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij had zich een gemeente verkregen door zijn eigen bloed. Staat in Handelingen 20. En dat rantsoen is voor velen, maar niet voor allen. Maar ook niet voor weinigen. Het is niet voor een klein gezelschap. Het is niet voor één volk, maar het is voor velen van over de hele wereld die worden getrokken door het woord van God. Bij wie dit woord haakt in het hart, ze wakker schudt. En ze trekt met koorden van liefde tot hem En zicht krijgen op Hem. En niet meer zonder Hem kunnen leven. Niet meer zonder zijn bloed. Zonder zijn offer. En zonder zijn liefde. Geef mij Jezus of ik sterf. Bent u dat? Ken jij dat? Of horen we dit zomaar aan? Nemen we dit ter kennisgeving aan? De Heere komt op zijn woord terug. Hij zal eenmaal vragen, wat heb je met mijn woord gedaan? De woorden van mijn zoon, die sprak over de losprijs. Wat heb je met mijn zoon gedaan? Hoe weet je dat deze losprijs ook voor jou is? Hoe weet je dat je bent bevrijd uit die kerker, die donkere kerker van zonde en Satan? Dat weet je, omdat je bent overgegaan van duisternis tot het wonderbare licht. Zal die zoon van die weduwe hebben getwijfeld toen hij vrij over straat liep? Zal hij hebben getwijfeld, ben ik werkelijk vrij? Hij wist het. En zo weet een ieder die hem dient, dat hij is bevrijd. Mijn vrijheid heeft bloed gekost. Dat weet je. Als je ogen zijn geopend voor wie je bent, voor de Heere. Als je hebt leren zien hoe je zijn wet hebt overtreden. Hoezeer je op het liefdevolle vaderhart hebt getrapt. Hoe je je eigen weg ging. Maar ook heb je oog gekregen voor de middelaar Gods en der mensen. Liefde tot hem. Wederliefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan ben je in de vrijheid gesteld. Dan krijg je ook een andere gezindheid. En andere vrienden. En als er dan die verleiding is, laat dan deze woorden in je hart zijn. Mijn vrijheid heeft bloed gekost. En u bent niet verlost om zijn slaaf te zijn. Maar zijn dienaar. Want het dienen van deze Jezus is een liefdedienst. Een liefdedienst die nooit verdriet zal doen. Zullen we hem dan dienen? Met ons hele hart. Dien hem dan niet halfhartig. En dien hem niet dubbelhartig. Maar geef hem je hele hart. En je hele leven. Hij is het waard om gediend te worden. En gevolgd te worden. En dat je hem lief hebt. En dat betekent ook dat je hem gehoorzaamt. Dat je niet streeft naar je eigen eer. Maar dat je ook dienstbaar bent. Aan hem, maar ook aan de gemeente. Aan je broeders en zusters. Dat je de laagste plaats inneemt. Waar de wereld heerschappij voert door middel van macht en vrees, is de vreze des Heren een liefdedienst. Dat is een kinderlijk vertrouwen. Een liefde tot Hem. En dan zijn de drie punten van onze preek van vanmorgen. Niet alleen maar voor de discipelen toen, maar ook voor jou en voor u vandaag. Omdat Hij de losprijs betaalde. Heb je dit nog nooit eerder geloofd? Hoewel je dit woord misschien al vele malen hebt gehoord. Maar ben je nooit werkelijk tot Hem gekomen? Ben je nooit werkelijk eerlijk geworden voor de Heere? En heb je nooit werkelijk open kaart gespeeld? En je leven voor Hem neergelegd? Niets achterhouden, maar eerlijk worden voor de Heere. Hij wordt vanmorgen aan je hart gelegd. Deze woorden uit de mond van Jezus worden opnieuw tot u gericht, opdat je zal horen en geloven en gehoorzaam. En dan vraag je niet meer, ik wil wel dat u doet wat ik begeren zal. Maar dan draait God het om in je leven. En dan komt er een ander gebed uit je mond en uit je hart. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan word je een dienaar en een volgeling van hem. Maar is er iemand die zonder enig besef van zonde, zonder enig besef van de noodzaak van geloof en bekering hier zit, dan zit je nog gevangen. Dan leef je voor eigen rekening. En dat betekent, mijn vriend, dat er een dag komt dat je zelf zal moeten betalen die schuld waar je eeuwig voor moet betalen. Maar vandaag is het heden van genade. Vandaag is de dag van genade waar God zich aan je bekend maakt. Ik heb het rantsoen, ik heb de losprijs betaald. Kom dan tot mij. Roep dan maar, als je en jezelf er niet bij durft te rekenen. Roep dan maar tot hem zoals die blinde Bartimeus deed. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over mij. Roep maar tot hem, want hij hoort en verhoort zulke gebeden. Hij is gewilliger om te vergeven, om te verlossen, dan wij gewillig zijn om daarom te bidden en te vragen. Hij betaalde het rantsoen. Hij voldeed de losprijs, volledig, tot de laatste penning. Hij leegde de beker met de toren van God tot de laatste druppel. Er zit geen druppel meer in. En daarom is er een toegang tot de Vader door hem. Daarom kan je volledig worden verlost. Zoals dat prachtige antwoord 1 uit de catechismus zegt. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Mijn vriend, dan is er geen zonde overgeslagen. Dan is er geen zonde over het hoofd gezien. Maar al je zonden, daar is volkomen voor betaald. Want er is kracht in het bloed van Christus. Die losprijs is genoeg. Al had je de zonden van de hele wereld. Al heb je 80 jaar gezondigd, zonder hem geleefd. Al zit je zo diep in de duisternis en zozeer vastgeketend aan de zonde, misschien wel een verslaving waar niemand van weet. Hij kan je vrijkopen. Hij kan je reinigen, verzoenen met zijn Vader. En die prijs was hoog. Maar er is betaald. De losprijs is betaald. En daarom bekommer de ziel, het kan ook voor u. En het kan ook voor jou. Je wordt vandaag door hem geroepen. In zijn dienst. Onder zijn banier. In zijn koninkrijk. Tot zijn eer. Je wordt geroepen om gekocht te worden, om te vluchten naar dit bloed dat je reinigt. Laat dan vandaag de dag zijn dat je bent vrijgekocht. Laat dan vandaag de dag zijn van genade dat je toebehoort met je hele hart en je hele leven aan de Zoon des Mensen, die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hoor jij en hoort u daarbij. Amen. Zingen we nu in antwoord op het woord van de Heere uit Psalm 40, het 4e vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. 40 vers 4. Laten wij danken en bidden. Heere, wij komen tot u met ootmoed, verwondering en dankbaarheid. Het past ons ootmoedig tot u te naderen, want u bent de heilige God, de eeuwige en de almachtige. En wij zijn onheilig. Wij zijn mensen van onreine lippen. En wij zijn tijdelijk. Ja, Heere, u houdt ons zelfs voor dat we onze dagen moeten tellen. En we zijn afhankelijk en nietig. En daarom komen we ook tot u met verwondering. Verwondering over al het goede dat u ons geeft. Van deze dag, van ons dagelijks leven, de gezondheid, de vrijheid die we mogen hebben. De vele mooie dingen in ons leven. Maar we zijn ook verwonderd dat u telkens opnieuw uw woord tot ons richt. En dat stemt ons tot dankbaarheid. Dat woord dat ons kan wijsmaken tot zaligheid. Dat woord dat ons wakker schudt, ons bemoedigt, ons opricht, ons kracht geeft. Dat woord dat ons schenkt dat we op adem mogen komen bij u. Heere, u bent barmhartig en genadig. U bent langmoedig en groot van goede tierenheid. Wij prijzen uw grote naam, voor wie u bent en voor wat u doet. Wij bidden u om vrucht op de verkondiging. Schenk, Heere, dat we u op uw woord zullen geloven. Dat we zicht mogen hebben op u, het offer van uw geliefde zoon en het bloed van hem. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Vergeef ons onze schulden en onze zonden. En op deze morgen willen we die ook aan u belijden. De dingen die we hebben gedaan, gezegd en gedacht in de achterliggende week. En dan heeft u ons uw wet voorgehouden. En dan verklaart uw wet ons schuldig en onrein. En we belijden u onze zonden, ook die van nalatigheid. En bidden we u om vergeving. Ontferm u over ons. Wij komen ook tot u met dankbaarheid vanwege het heugelijk nieuws dat dominee Tramper de vrijmoedigheid kreeg het beroep aan te nemen en hierheen mag komen en hier mag gaan arbeiden in uw wijngaard, in uw oogst. Geef hem het hart van een herder. Geef hem het verstand van een leraar. Mag hij zijn in ons midden als een ambassadeur, een heraut van Christus. Mag hij zijn als een bruidswerver. Omgord hem met kracht. Geef hem wat nodig is. Ook in het loskomen van de gemeente in Oud-Beierland. Wij bidden ook voor die gemeente die met leden ogen haar herder en leraar ziet gaan. Waar nu een lege plek zal komen. Maar Heere, de kerk is van u. En we weten dat u garant staat. Dat u niet laat varen de werken van uw handen. En daar pleiten we op. Heere, schenk ook daar op uw tijd een dienaar van woord en sacrament. Wij doen ook voorbeden voor mevrouw van de Berg de Waal, die een weg gaat van onderzoeken. En ze zal met zorg de weg naar het ziekenhuis gaan, keer op keer. We dragen haar aan u op, wil met haar gaan, haar kracht geven, haar omringen met uw zorg en uw liefde. En ook voor meneer Braal bidden we dat hij gezegend mag worden, nu hij de tweede chemokuur heeft afgerond. Heere, geef dat we niet op medicijnen of behandelingen alleen zullen vertrouwen, maar dat we het van u verwachten. Mag hij leven in de wetenschap dat u van hem af weet, dat u hem draagt. Wij mogen u ook dank zeggen voor het kindje dat is geboren in het midden van de gemeente, in de familie Treur. We dragen dat meisje, Nora, aan de troon van uw genade op. Mag dit meisje zijn geboren tot uw eer. Geef haar de wedergeboorte die zo nodig is om zalig te leven en te sterven. Sterk de moeder. Wees met dit gezin, met zowel vader als moeder, en ook de broertjes met hun jonge zusje. Wij bidden voor allen die lijden, of dat nu psychisch, emotioneel of lichamelijk is. We leggen het voor u neer, onze eenzaamheid, ons verdriet, de rouw, de lege plaats in ons leven, als een levensgezel is weggevallen door de dood. Die lege plaats als een van onze kinderen niet meer naar de kerk wil. We leggen dit alles neer voor de troon van uw genade. En hoe heerlijk om te weten dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van genade. Mensen die een rechterstoel hebben verdiend. Wij bidden nu voor allen in ons land die lijden, voor stille armoede bij kleine ondernemers, grote zorgen rondom werkgelegenheid, bedrijven die op omvallen staan, zorgpersoneel dat op hun laatste benen loopt. Het ziet alles op u. Heere, geef in ons land en in onze kerk een wederkeer tot u, dat we naar u zullen gaan vragen en roepen, u zullen zoeken. Ja, Heere, geef nieuw leven en een nieuwe gehoorzaamheid. Ga met ons deze dag. Mogen we het woord meedragen de dag door. Breng ons opnieuw samen rondom uw woord en wil krachtig spreken en werken met uw Heilige Geest in onze gemeente, in onze gezinnen, in de huwelijken en in ons aller hart. Mag de gemeente zijn als een stad op een berg, een licht op een kandelaar. Mogen wij lichtdragers zijn. Kinderen van het licht, bijeengebracht, getrokken door uw liefdevolle handen en gedragen op uw trouw. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen we van Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52, vers 7. genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.